onze verwachting is in de naam des Vaders, die zich in gemeente ten eeuwigen leven verkoren heeft, en des Zoons, die het kruis heeft gedragen en de schande veracht, en des Heiligen Geestes, die zondaren wederbaart en geven de verlichte ogen des verstands. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Psalm 86 vers 3 en 4, Heer door goedheid aangedreven en ik ben gewoon in bange dagen mijn benauwdheid u te klagen. Wij zingen deze twee versen uit Psalm 86, de versen 3 en 4. Wij lezen het woord des Heren vanavond uit de profetieën van Jesaja, het eerste hoofdstuk. We lezen daarvan de versen 10 tot en met 20. de versen 10 tot en met 20 uit het eerste hoofdstuk van Jesaja. En na de schriftlezing zingen we Psalm 130, het tweede vers. Zo gij in het recht wilt treden, o Heer, en gadeslaan onze ongerechtigheden. Ach, wie zal dan bestaan? Hoort des Heren woord, gij overste van Sodom. Neemt ter oren de wet van onze God, gij volk van Gomorra. Waartoe zal mij zijn de veelheid van uw slachtoffers, zegt de Heren. Ik ben zat van de brandoffers der rammen en het smeer der vette beesten. En heb geen lust aan het bloed der varren, noch der lammeren, noch der bokken. Wanneer gij lieden voor mijn aangezicht komt te verschijnen, wie heeft zulks van uw hand geëist? Dat gij mijn voorhoven betreden zoudt, brengt niet meer vergeefs offer. Het reukwerk is mij een gruwel. De nieuwe maanden en sabbatten en het bijeenroepen der vergaderingen vermag ik niet. Het is ongerechtigheid, zelfs de verbodsdagen. Uw nieuwe maanden en uw gezette hoogtijden haat mijn ziel. Ze zijn mij tot een last. Ik ben moedig geworden die te dragen. En als gij lieden uw handen uitbreidt, verberg ik mijn ogen voor u. Ook wanneer gij het gebed vermenigvuldigt, hoor ik niet, want uw handen zijn vol bloed. Wast u, reinigt u, doet de boosheid uw handelingen van voor mijn ogen weg. Laat af van kwaad te doen, leert goed doen, zoekt het recht, helpt de verdrukte, doet de wezen recht, handelt de twistzaak ter weduwe. Kom dan en laat ons samen rechten, zegt de Heer. Al waren uw zonden als scharlaken, ze zullen wit worden als sneeuw. Al waren ze rood als karmozijn, ze zullen worden als de witte wol. Indien gij willig zijt en hoort, zo zult gij het goede van dit land eten. Maar indien gij weigert en wederspannig zijt, zo zult gij van het zwaard gegeten worden, want de mond des Heren heeft het gesproken. Doen wij nu belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gemeente, wij luisteren vanavond naar de boodschap van het woord van God, zoals die ons samengevat is in onze Heidelbergse catechismus in zondag 21, in vraag en antwoord 56. Waar het gaat over het geloofsartikel, ik geloof de vergeving der zonden. Wat gelooft gij daarmee? Zo wordt gevraagd. Het antwoord is dat God om des genoegdoens van Christus wil, al mijn zonden, ook mijn zondige aard, waarmee ik al mijn leven lang te strijden heb, nimmer meer wil gedenken, maar mij uit genade de gerechtigheid van Christus schenken, opdat ik nimmer meer in het gericht Gods komen. Laten wij de Heer om zijn zegen bidden. Heren, dat is geen geringe zaak waar we vanavond over mogen gaan nadenken. Het is een puur wonder van genade dat er mogelijkheden zijn om te spreken over vergeving van zonden. En dat we daar in een kerkdienst met elkaar over mogen nadenken, dat is omdat u daarvan gesproken hebt in uw woord, anders wisten we er helemaal niets van. En als u het ons niet eerst bekendgemaakt zou hebben, heren, we zouden het niet eens ons kunnen indenken dat het mogelijk is dat zondaren die bij u vandaan gegaan zijn en die u alle reden gegeven hebben om tegen ons te toornen, zou hebben gesproken van vergeving. En toch is het zo, Heer, en daar danken wij uw heilige en grote naam voor. Maar bij u is vergeving. Zo hebben we het met elkaar al gezongen als een reflex, als een antwoord op de openbaring van uw kant. Want u hebt het gezegd, grimmigheid is bij mij niet. Ik delg uw ongerechtigheden uit als een nevel. U hebt het zelf gezegd, Heere, dat er bij u milde handen en vriendelijke ogen zijn. En u hebt ervoor gezorgd dat dat ook deel van mensen zou kunnen worden. Want onze catechismus wijst ons vanavond ook op het genoegdoen van de Heere Jezus Christus. Heer, als wij over deze rijke evangeliewelgaat met elkaar mogen gaan nadenken, geef dat het dan met gepaste eerbied mag zijn. Geef dat het ook met heilige begeerte en belangstelling mag wezen. Geef dat het ook gepaard mag gaan, en dat maken wij niet, heren, daar kunnen we onszelf niet eens brengen. Maar dat is toch absoluut noodzakelijk, dat het gepaard mag gaan met de werking van uw heilige geest, die ons deze zaak doet geloven. Niet alleen maar in het algemeen dat er bij u vergeving is, maar nog veel persoonlijker en nog veel meer op ons eigen hart en leven betrokken. Dat we het voor onszelf mogen geloven, voor het eerst of bij vernieuwing. Dat u ook onze zonden wegdoet in en achter het bloed van Christus. Heren, oefen ons in deze dingen. Dat zijn geen zaken die wij zomaar op een hele onberekenbare en niet te verklaren manier in ons leven gaan bezitten. Maar daar zijn we zelf bij als u dat zegt. Zo goed als dat we er op aarde ook heel persoonlijk bij zijn als we van iemand vergeving ontvangen. Als iemand het ons zegt wat wij dan ook tegen die persoon misdaan hebben, ik vergeet het. Dan weten we dat. Dan waren we erbij. En dan vergeten we dat ook niet meer. En zo is het zeker ook als u het tot een ziel zegt. Mijn zoon, uw zonden zijn u vergeten. Leer het ons dan, heren, en doe ons als we er nog vreemdelingen van zijn naar staan. Doe ons kennen, dat uitzien naar die wetenschap. En laat niemand van ons in onverschilligheid voortleven zonder dat hij zich om deze zaak bekommert. Want heren, wat zal dat wezen als we het geweten hebben? En we hebben er niets mee gedaan.
Als we het geweten hebben dat er bij u vergeving is, en we zijn toch maar voortgegaan in onze zonden. Wat zal dat wezen? Hoe moeten we dat verantwoorden? Dat we wel wisten van het middel om aan de welverdiende straf te ontgaan. En nog meer, dat we wisten van die God die dat middel wil toedienen. En als wij toch zonder die God zijn verder gegaan en straks voor die God moeten verschijnen, om dan rekenschap te geven van wat in het lichaam gedaan is, het zij goed, het zij kwaad, en dan niet te kunnen bestaan voor uw aangezicht. O Heere, bewaar ons allemaal voor die verschrikking. En geef dat we het heden der genade mogen gebruiken, dat we de dag der zaligheid, de dag van onze bezoeking mogen bekennen, en dat we de prediking van het heil van vanavond inderdaad ook als een nieuwe gelegenheid mogen gebruiken om u de Heere aan te lopen en u geen rust meer te geven voordat wij het van u zelf hebben ontvangen en gehoord. Laten we vanavond mogen zien, Heere, hoe groot het goed is dat u ook in dat opzicht wilt geven aan hen die u vrezen. En hoezeer gij u zelf ook in deze weg verheerlijkt. En hoezeer gij als een wonder van uw genade hebt bereikt wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en in geen mensenhart is opgeklommen. En dat er nou vergeving van zonde is en eeuwige gerechtigheid, omdat u uw zoon hebt gegeven als een middelaar en als een offer voor de zonde. En omdat hij zichzelf ervoor overgehad heeft om uit uw boek te worden uitgedeeld. Heere, open onze ogen voor de genade geheimen die in deze dingen geopenbaard worden. En stem onze harten erop af en mogen wij een gezegend uur uit uw goddelijke genadehanden ontvangen. Wil alles weren uit ons midden wat ons zou kunnen schaden. En wilt u de vorst der duisternis niet toelaten om zijn vernietigend en verwoestend werk te doen. O, mogen onze ogen op u zijn. En mogen we ze niet van u aftrekken. Mogen onze oren openstaan voor uw woord. En mogen ze niet geopend zijn voor andere dingen. En laat ons hart, ja vooral ook ons hart, bij deze zaken betrokken zijn. Heere, wees u met alles wat in uw naam en in uw dienst geschiet. Wilt u uw koninkrijk uitbreiden. En wilt gij uw naam heerlijk maken in deze wereld. Waarin zoveel gebeurt wat de wereld eigenlijk hoe langer hoe meer verdoemelijk maakt voor uw aangezicht. En wat ons samen met alle mensen schuldig stelt. Heere, wilt u in deze tijd, in deze wereld van goddeloosheid en van uitbrekend kwaad, toch dat werk van uw genade doen en blijven doen. Maar u hebt het nooit kunnen doen omdat de wereld erom gevraagd had, omdat de wereld het waard was. En u hebt het nooit in een mensenleven tot stand gebracht, omdat die mens daar zo heilbegeerig naar was. Als er al een zonde heilbegeerig is, dan is dat omdat hij het eerst gemaakt is, maar uitgesteld is het geen mens. En daarom, Heere, u blijft niet geweken vanwege onze zonde en vanwege de ongerechtigheden. Maar ga door met uw werk en laat blijken, o God, dat gij de God der genade zijt. En dat u juist daar in uw naam groot maakt als u, te midden van grote zonde en ongerechtigheid, toch bewijst dat u in staat bent om een radicale verandering in het zondaarsleven tot stand te brengen en vijanden met u te verzoenen, o God. En wilt u zo uw werk doen, o Heilige Geest, kwik in deze wereld dan met de geest van zonde en ongerechtigheid. Maar betoon het ook, o Heilige Geest, dat gij machtiger zijt dan al die andere geesten die uit de afgrond zijn. Gij zijt God. We bidden van u, Heere, dat ge gedenken wilt aan allen die het moeilijk hebben. En er zijn er wat in deze wereld die het moeilijk hebben met lichamelijke noden, met teleurstellingen, met verdrietelijkheden, met geestelijke en psychische problematiek. Er zijn er wat, Heren, die vastgelopen zijn, die niet vooruit en niet achteruit kunnen. En die misschien ook niet omhoog kunnen. En die de weg naar boven ook niet weten of niet kunnen betreden, omdat de moedeloosheid en de neerslachtigheid daar zo in hun greep heeft, dat zelfs de weg naar uw genadetroon geblokkeerd lijkt. Heren, open het zicht op u en doe vluchten tot u en doe het ervaren dat gij een God van genade en van nabij wilt zijn. Denk aan alle die over ons gesteld zijn, die gij roept om ons te regeren, zij plaatselijk, zij op een ander niveau. Heren, wilt gij geven dat wij onder hen die over ons gesteld zijn, zoals uw woord dat formuleerde, stil en gerust leven mogen hebben. In die zin ook dat er plaats mag zijn en blijven voor de verkondiging van het evangelie. En dat de vrijheden die wij gekregen hebben, ook mogen worden bewaard. En wilt gij geven dat in al de vragen van deze tijd, degene die leiding geven op een juiste en verantwoorde manier leiding mogen geven. Je het kwaad beteugelen. En wilt gij gerechtigheid brengen. En zo ook vrede. En laten we de dingen aan u mogen toevertrouwen, heren. U die de koning der koningen zijn. En dat geldt ook ten aanzien van de hele gang van zaken in deze wereld. Waarin verwarrende dingen plaatsvinden en waarin dingen gebeuren die ons met zorg kunnen vervullen, spanning kunnen geven, vandaag niet dan misschien wel morgen. Dingen die bedreiging vormen voor de wereldvrede, dingen die een bedreiging zijn voor het mensenleven. En wat zijn er een mensenleven zonder bedreiging? En wat gaat er een kwaad rond en wat is er een criminaliteit en wat is er een vijandschap en een bitterheid van mensen tegenover mensen en van volkeren tegenover volkeren en van rassen tegenover rassen. Heren, wilt gij in deze wereld vol ellende en vol moeite het koninkrijk van uw genade toch oprichten en laat zo uw leven ervaren mogen worden, heren, en dat gij uw werk in stand houden in het midden der jaren voor ons, niet omdat wij daar recht op hebben, maar om Jezus wil, alleen om Jezus wil. Amen. Gemeente, we gaan zingen met elkaar uit de 85e psalm, de eerste twee versen, psalm 85, het eerste vers, zij hebt uw land, o God, o Heer, die gunst betoont dat Jacob staat opnieuw in vrijheid woont, en het tweede heeft dan, o Heer, uw gramschap nimmer en zal ze eindelijk niet eens worden afgewend. U krijgt gelegenheid om uw gaven te geven voor in de eerste collecte de diakonie en in de tweede collecte voor de welstand. Thank you. zijn we de vergeving der zonden en van de weldaden en van de schatten en gaven die Christus aan zijn kerk geeft. In vraag 55 over de gemeenschap der heiligen ging het over het feit dat de gemeenschap der heiligen in de eerste plaats is, dat de gelovigen allen en niet al lidmaten van de Heere Christus, aan de Heere Christus en aan al zijn schatten en gaven gemeenschap hebben. Dan is de eerste schat, de eerste gave van Christus, die hierna genoemd en aan de orde gesteld wordt, dat is die van de vergeving. Laat ik maar met de vraag beginnen. Ik heb hier zo belang bij om over de vergeving van zonden te horen. Is dat iets waar u zo graag wat van weten wilt? Waar u graag van op de hoogte gesteld wilt worden? Komt dat voort uit het feit dat u uw eigen zonden in meerdere of mindere mate hebt leren kennen? Dat u door uw zonden achtervolgd wordt? Dat u in de wetenschap van schuldig te staan tegenover God er ook indrukken van hebt gekregen dat we voor God niet kunnen bestaan. En dat als wij leven en straks sterven met een onverzoende en onvergeven schuld, we er absoluut geen hoop hebben. Heeft het woord van God die uitwerking al eens in uw leven gekregen? En bent u van daaruit begeerig geworden om te weten of er bij u, bij de Heere, voor u nog vergeving is? En zo ja, hoe dat dan gaat en wat er dan geschonken wordt en hoe je er dan deel aan krijgt. Is het nood in ons leven geworden, zoals het bij de Canaanese nood was. En een nood die toen ze van Jezus hoorde haar ook onmiddellijk deed besluiten om tot Jezus te gaan. Tone David, ontferm u mijne, mijn dochtertje is heerlijk van de duizend dood. Als we met deze instelling onder het woord van de Heere mogen zijn gekomen vanavond, met een begeerte in het hart om onderwezen te worden in deze schat en deze gave, die Christus aan de zijnen geeft en die in gemeenschap met Christus deelachtig gemaakt wordt, dan zal er voor u hopelijk zeker wat bij zijn. Maar als u hier zit en u hebt eigenlijk helemaal geen belang bij vergeving, wel, dan kan ik alleen maar hopen en ik kan het u ook alleen maar aanraden dat u die weg zult gaan. Vraag dan nu nog, en ik wil best even stil zijn in de prediking, om u dan ook allemaal de gelegenheid voor te geven om dringend aan de Heere te vragen: Heere, open mijn ogen, opdat ik zien mag hoezeer ik die zaak van vergeving van zonde, waar het vanavond over gaan zal, nodig heb. Laat dat gebed dan in uw ziel oprijzen, opdat u er ook belang bij zult krijgen, bij datgene wat de Heere vanavond aan de orde stelt. Want het is niet alleen maar een grote en rijke zegen. Gemeente, het is voor ons zondaren ook absoluut noodzakelijk. Ik zei het al, als je als zondaar leeft en straks met een onverzoende en onvergeven zonde zou moeten sterven, dan ga je verloren. Onherroepelijk. Want het is niet niks om zondaar te zijn en om schuld te hebben en om slaaf te zijn en om straf verdiend te hebben. Het is niet niks om van God te zijn afgevallen, met je rug naar God te zijn toegekeerd, op een eigen gekozen weg te zijn gegaan, dus dat je oor te luisteren gelegd hebt bij de duivel en zijn wil doen, de wil des vleesjes en der gedachten. Het is niet niks om misvormd te zijn door duizend zonden. Het is niet niks om die zware last mee te moeten dragen. En al voel je het niet, er komt een moment dat je het echt zult gaan voelen. Dat die last van zonde en plagen niet te dragen je schouders naar beneden gaat drukken. Als soms daar verkeer je in een hopeloze situatie. Je kunt je er zelf niet uit van bevrijden van die macht der zonde. En je kunt jezelf ook niet helpen in het betalen van de schuld der zonde. En je kunt met geen enkele mogelijkheid onder het oordeel dat de zonde waard is uitkomen. Daarom vergeving is absoluut noodzakelijk. En gemeente, ik prijs mij gelukkig dat ik niet hoef te preken over dingen die misschien wel, misschien niet nodig zijn. Ik prijs mij gelukkig dat ik u geen dingen hoef voor te stellen en aan te raden en aan te prijzen waarvan u met een zeker recht kan zeggen, nou als u er belangstelling voor hebt dan is het leuk, maar als u het niet nodig hebt dan heb u het ook echt niet nodig. Het is mijn voorrecht om u dingen te mogen voorstellen die u niet missen kunt en die toch beschikbaar zijn, omdat God ze beschikbaar stelt. Het is het voorrecht dat je als prediker hebt om u uit te nodigen, om gebruik te maken van die genade God, die hij in zijn lieve zoon heeft geopenbaard. En daar hoort ook de vergeving bij. Misschien dat er enkel woord nodig is om u ervan te overtuigen dat u zondaar bent. Alleen ik realiseer me dat ik dat woord ook niet zo kan spreken dat u er echt van overtuigd bent. Maar dat is in Gods hand en in Gods macht. En hij heeft maar te spreken en het is het. En dan weet je het en dan weet je het ook goed. Als de Heer je ervan overtuigt dat je een verloren mens bent. Trouwens, hoe zou het komen dat er zoveel mensen zijn die zich over deze zaken eigenlijk nog nooit druk hebben gemaakt? En hoe zou het komen dat er niet alleen maar in de wereld van die mensen zijn die zich er nooit druk over hebben gemaakt? En of die van plan zijn zich daar ooit druk mee te maken. Maar dat je die mensen ook in de kerk aantrekt. Kijk, in de wereld kun je het je nog indenken, want, nou ja, zeker met een nieuwe psychologische verklaring van allerlei menselijke gebreken, is het idee van zonden zo ver weggeraakt uit menselijke beschouwingen en redeneringen. Dat kon je van de week ook nog weer heel duidelijk in de krant in geuren en kleuren lezen als het gaat over, en ik zal geen namen noemen, maar mensen die zich op het pad van de zonde begeven hebben en die daar allerlei plausibele verklaringen voor kunnen geven, maar die het absoluut helemaal niet als zonde bekijken. Nee, in deze tijd kun je het heel goed begrijpen dat de wereld die vervreemd is van het spreken van Gods woord niet meer weet van schuldbesef en van verlorenheid en van slavernij en van gevangenschap en van verdorvenheid. En zijn wij dan in de kerk ook zo gebrainwashed, zodat wij ook niet meer weten wat werkelijk zonde is? En is het daar vandaan te verklaren dat er ook een hoop kerkgangers rustig voortlezen, ook al weten ze dat dit niet deugt en dat niet deugt in hun leven, maar die er altijd toch weer een verontschuldiging voor bij de hand hebben? Hoe zou dat nou toch komen dat mensen die eigenlijk beter konden weten en die er geweten toch eigenlijk moest reageren op het woord van God, hoe zou het komen dat dat soort mensen eigenlijk, al weten ze het allemaal beter, toch geen gebruik maken van die weg ter ontkoming? Is het dan echt waar dat we zo blind zijn? Zo blind voor de werkelijkheid, dat we zo verduisterd in ons verstand zijn? En dat we zo onkundig zijn? En dat er zo weinig gevoeligheid in ons bestaan overgebleven is voor genade en voor ontferming? Ja, gemeente, het is echt waar. Een mens zal het mee moeten maken dat de Heer zijn ogen gaat openen. Anders zie je het nog niet. En de duivel heeft zoveel mogelijkheden om met zijn licht en met zijn bedrog ons toch in valse gerustheid te doen voortleven.
En dan zijn er toch kennelijk een aantal kerkmensen die zeggen, ja, het is wel waar en het zal ook wel zo zijn en ik heb ook geen hoop dat het goed kan komen. Maar we leven nog en je kunt altijd nog tot bekering komen. En de Heere kan je ook op het laatste moment nog redden. Jazeker zal dat wel waar zijn. Maar daar gaan we toch niet van uit. Alsof God te vergeeft dat heden zo is in stem hoort. Gemeente, ik wil maar zeggen, laten we nou vanavond luisteren met de laatste en. Alsof het morgen de laatste dag zou zijn van ons leven. Op de dag van de wederkomst. In de dag van de rechterstoel. In de dag van het rekenschap. En dan moet het toch in orde zijn. Wat is dat dan, vergeving van zonden? Daar zegt onze catechisme niet alles van. Er is veel in dit antwoord dat inderdaad stof voor overdenking biedt. Al moeten we zeggen dat het woord van God ons ook nog diverse andere aspecten laat zien die er niet in terug te vinden zijn. De hoofdstaat evenwel staat en dan laten we ons daar dan maar toe beperken. En de hoofdstaat wordt eigenlijk samengevat in deze gedachte: God neemt mijn zonden weg en radicaal weg en hij geeft mij de gerechtigheid van Christus. Zoals ook Paulus het zegt in 2 Korinthe 5 vers 21, die bekende woorden dat Christus die geen zonde gekend en gedaan heeft, tot zonde gemaakt is, opdat wij zouden worden gerechtigheid Gods in hem. De nadruk ligt dus op het feit dat God de zonden wegdoet. En ik zei radicaal wegdoet. Want hij vergeet ze ook. Hij wil ze nimmer meer gedenken. Maar voordat hij ze vergeten kan, moet hij ze eerst vergeven. En dan nog weer een keer de vraag, wat is dat dan? Laten we Bijbels antwoord geven op die vraag. Wat is vergeven? Letterlijk gesproken, en dan neem ik het woord vergeving zoals het in onze Nederlandse taal eigenlijk bedoelt, bepaalde gedachten weer te geven. Vergeven is van de een aan de ander geven. Iemand iets ontnemen, bij iemand iets weghalen en het ergens anders bij een ander neerleggen. Maar dat is geen Bijbelse verklaring. Het is al juist, zo gaat het ook wel. Maar Bijbelse verklaring, dan gebruikt de Heer in zijn woord nog een aantal andere woorden. In het boek Job, in hoofdstuk 7, vers 21, wordt gesproken van wegdoen. En daar wordt een woord gebruikt dat eigenlijk betekent oplichten. Zoals een last opgetild wordt. En ergens anders neergelegd wordt. En dan denk je al direct aan de bekende woorden uit Jesaja 53. En dat hoofdstuk mag best op de achtergrond van alles wat ik zeg met in uw gedachten meespreken. Jesaja 53, de leidende knecht des Heren. God heeft onze aller ongerechtigheid op hem doen aanlopen. Het is op hem terechtgekomen. Het is op hem afgewenteld, van de zondaar af op hem aangelopen. Psalm 85 gebruikt een ander woord. Het woord bedekken. Gij hebt al hun ongerechtigheden bedekt. Dan komt er wat overheen te liggen. Zoals onder het Oude Testament, en ik denk dat dat woord uit Psalm 85 refereert aan die oudtestamentische ceremoniële gebeurtenissen daar in de tempel, daar werd het bloed eroverheen gelegd. Het bloed der verzoening. Dat functioneerde als een bedekking. Zoals het ook was in die paasnacht. Als ik het bloed zie, dan ziet de Heere niet wat erachter zit. En wat eronder ligt. Als ik het bloed zie, dan zal het nu voorbij gaan. Dat is voor God genoeg. Als het bedekt is.
Nog een ander woord vindt u in Jesaja 43. Het woord, ik delf uw ongerechtigheden uit. Dat is een handelsterm eigenlijk. Er staat schuld in de boeken. Maar als het betaald is, dan wordt die schuldenpost uitgedelgd. Die bestaat niet meer. De zaak is vereffend. Er is betaald. En dan die diepe woorden uit Micha 7, waar de profeet een beeld gebruikt. Onze ongerechtigheden hebt gij geworpen in de diepten der zee. Dan kun je het nooit meer vinden. Dan is het echt helemaal weg. Dan is die zonde van Gods volk in de zee begraven. Zodat ze er ook nooit meer uit op kan reizen. Of dat woord dat hier Hesia gebruikt, als zij van de Heere vergeving van zonde ontvangen heeft en daarvan mag spreken in het lied dat hij daarbij gemaakt heeft. Gij hebt mijn zonde achter uw rug geworpen. Achter Gods rug. Dat betekent hij kijkt er niet meer naar om. Dat is diezelfde gedachte die onze catechismus onder woorden brengt met nimmer meer wil gedenken. Het is uit Gods gezichtsveld gebannen. Hij wil er niet meer aan denken. Nou gemeente, dat alles bij elkaar, dat laat wel zien. Het een grondig werk is. Als God vergeeft, dan doet hij dat grondig uitdelgen, bedekken, in de diepte der zee werpen. Dat is een zeer grondig werk. Een zeer grondig werk van God, want hij is het onderwerp in deze zin, in onze catechismus. Hij doet het, vergeven. En dat moet ook wel, want anders dan zou je er niet veel aan hebben, nietwaar? Kijk eens, je kunt jezelf natuurlijk ook proberen je zonde te vergeven, maar daarmee zijn ze niet weg. Ik kan mijn zonde en u kunt uw zonde niet achter Gods rug werpen. We kunnen onze zonde wel proberen te vergeten. En we kunnen onze zonden ook proberen goed te praten. En we kunnen het onszelf wel proberen te vergeven. Maar daarmee is die zonde niet uitgedelgd. En die zonde is ook niet uitgedelgd als een ander mij een hele hoop moed inspreekt. En als een ander mij zegt van jou, jouw zonden zijn vast en zeker wel vergeven hoor. Want jij bent zo en dan kun je allerlei kwaliteiten opnoemen en allerlei deugden aanprijzen. Ja, wat schiet je daar nou eigenlijk mee op als mensen? Kijk eens, als ik tegenover iemand wat misdaan heb, dan kan het best wezen dat het nodig is dat die ander mij, mijn zonde, vergeeft. Maar dat ligt in dat menselijke vlak. Maar mensen kunnen mij nooit de garantie geven dat God mijn zonde niet meer gedenkt. Nee, het moet wel Gods eigen werk zijn. Dat hadden de Joden trouwens goed begrepen, niet maar, want ze zeiden toen de Heer Jezus een keer iemand zijn zonde vergaf, die geraakt en die door vier van zijn vrienden bij Jezus gebracht was via dat dak, weet u wel. Toen zei Jezus tegen die geraakte, mijn zoon, uw zonden zijn u vergeven. En toen zaten die mensen, die fariseeën, daar onder elkaar te mompelen en te zeggen, wat zegt hij nou? Uw zonde, wie kan de zonde vergeven dan God alleen? Dat is godslasterlijk wat hij nou zegt. Nou, in zoverre hadden ze nog gelijk ook. Want mensen kunnen de plaats van God niet innemen. Zij hadden niet begrepen dat Jezus de plaats van God niet innam, maar dat hij zelf God was en dat hij dus alle recht had om dat te zeggen. Maar overigens hadden ze wel gelijk dat als een mens die waardigheid probeert aan te nemen, zoals een priester in de Romeinse kerk en zoals sommige evangelische priesters dat tegenwoordig ook leken te kunnen doen. Als mensen die waardigheid aannemen dat zij een ander vergeving schenken, wie ben je dat je in de plaats van God kunt staan? Nee, het moet wel degelijk Gods eigen werk zijn. En Gods eigen werk. Minder hebben we niet nodig. Met minder kunnen we niet toe. Maar dat is het nou, wat de Heere doet. En gemeente, nou heb je het eigenlijk al, als er echt gesproken kan worden, zonder dat we de vrees hoeven te hebben dat we ons illusies maken bij de vergeving van zonde. Als er echt gesproken kan worden op goede gronden dat dit bestaat,
dat een mens vrijgesproken kan worden van schuld en straf en een recht krijgt op het eeuwige leven. Dat het echt bestaat, dat God zelf uitdelgt en zonden achter zijn rug werpt en er nooit meer naar omkijkt. Als dat echt bestaat, dan kunnen we dat alleen maar weten als God het zelf eerst openbaart. En daar hebt u nou de vreugde waarin ik vanavond delen mag als ik u mag verkondigen. Ja, en dat heeft God nou juist geopenbaard. Want het is geen illusie. En het is geen zaak die een valse hoop zal blijken te zijn. En het is geen bedrog van de ene mens tegenover de andere. Maar dit evangelie is het evangelie dat God zelf geopenbaard heeft. Dit is echt verkrijgbaar. Maar waarom doet God dat dan? Onze catechismus zegt, hij doet het enkel uit genade. Enkel uit genade. Hij doet het niet omdat u of ik daar recht op zouden hebben. Dat had u toch wel begrepen, of niet? Dat u op zo'n zegen en zo'n weldaad geen recht hebt. U kunt de schuld vermeerderen, jawel. Maar je kunt jezelf nooit op de een of andere manier zo'n gestalte geven en zo in vroomheidssituatie proberen te brengen dat de Heer op de een of andere manier verplichtingen tegenover ons zou gaan krijgen. We zijn het helemaal onwaardig. Maar hoe kan God het dan toch doen? En nu het hart van de zaak. Om des genoegdoens van Christus wil. Gemeente, het evangelie brengt ons vanavond weer naar dat offer van de Heere Jezus. En we gaan in de geest toch weer een ogenblik naar Gethsemane. En naar Golgotha. Het genoegdoen van Jezus Christus. De plaatsvervangende borg. Op wie al die ongerechtigheden zijn aangelopen. En toen werd hij verdrukt. Ik zei, laten we een ogenblik naar Gethsemane gaan en daar kunt u zien hoe hij onder die last buigt. Als hij die hof binnengaat en zijn discipelen daar bij de ingang achterlaat, op drie na, die hij dan verder meeneemt de hof in, en hoe hij dan als hij die drie ook nog een stukje verder meegenomen heeft en tegen hen zegt, blijf nu ook maar hier, hoe hij dan verder. En ik denk dat hij strompelend verder de hof in gegaan is en dat hij toen neergevallen is. Droevig en zeer beangst geworden zijnde, want toen kwam het in al de hevigheid op hem aan. Die drinkbeker, daarin onvermengd de gramschap Gods, die beker die hij moest drinken, niet maar aan de lippen zetten. Niet maar een slokje eruit nemen. En niet maar twee slokken eruit nemen. Maar hem tot op de bodem toe leeg drinken. De ganse toorn van God tegen de zonde van het volk dat hij kwam verlossen dragen. En dat deed hem terugdeinzen. En dat deed hem in verschrikkelijke angsten en benauwdheden roepen tot God. Indien het mogelijk is, mijn vader, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan. Dat is allemaal echt gebeurd, gemeente. Dat de heilige Zoon van God, die nooit zonde gekend of gedaan heeft, die nooit iets gedaan heeft tegen de wil van zijn vader, zelfs niet in zijn gedachten leven, dat de heilige Zoon van God, als de borg voor zijn kerk in die vreselijke benauwdheden geworsteld heeft, en een ogenblik niet verder kon. En toen zijn lichaam erop gereageerd heeft. Met die bovenmenselijke en zowat bovennatuurlijke verschijnselen. Dat zijn bloed, zijn zweet veranderde in grote druppels bloed. Die op de aarde afliepen. Daar hebt u iets van het genoegdoen van Christus. En dat was nog maar het voorportaal. Want daarna moest hij naar Golgotha. En daar maakte hij het mee dat de duisternis de aarde overtrok. En daar maakte hij het mee, al zag geen mens het. En al was het voor mensen ogen verborgen, dat hij in die verschrikkelijke godverlatenheid terecht kwam. En erger nog dan in Gethsemane het moest inleven wat dat betekent. Om borg te zijn en de schuld van zijn kerk te dragen. En al die ongerechtigheden die zij hebben bedreven. Vanaf het moment van hun ontvangenis af tot aan het moment van hun laatste adem uitblazen. En van al diegenen die hem van de Vader gegeven zijn. Toen hij die schuld, die ongerechtigheden dragen moest en ervoor boeten moest. En er ook voor moest nederdalen ter helle. Het genoegdoen van Christus. Denken we daar toch niet licht over? Dat zijn toch geen dingen waar we zomaar lichtvaardig overheen mogen stappen. Maar laat dat maar eens doordringen in ons besef. En geef uzelf er maar eens aan om hem al dus te gedenken. Zoals we dat in het formulier voor het avondmaal ook lezen. Ga er maar eens voor zitten. Om die leidersweg van de borg in uw geest na te gaan. Niet alleen maar in een voorbereidingsweek of op een avondmaal zondag. Maar doe dat maar eens geregeld. Om dan te zien wat hij ervoor gedaan heeft en wat hij er ook voor moest doen. Ik zei, het is een grondig werk vergeven. Maar wil het kunnen, wil God het kwijtschelden, wil God het uitdelgen, dan moest het eerst wel vereffend zijn. Want de Heere kan de zonde niet door de vingers zien en doen alsof het allemaal niet zo erg is. Zijn recht is ermee gemoeid. En als God zou doen, ach, het is ondenkbaar, maar als God zou doen wat wij als mensen zo vaak doen, misschien ook wel eens moeten doen, dat je zegt, nou, ik praat er maar niet meer over. Vooruit maar. Al was het nog zo hevig wat je hebt ondervonden, en al was het onrecht nog zo verschrikkelijk, dat je zegt, nou, vooruit dan maar, ik vergeef het hem wel. Dat is door de vingers zien. Dat is vergeven zonder dat er verzoening is, zonder dat er voldoening is. Als God zo zou doen, wie zou de eerste zijn die daar aanmerkingen op zou hebben gemaakt? De duivel. En hij zou God rechtmatig hebben kunnen beschuldigen dat God van zijn troon was afgestapt. En dat God zijn rechten had losgelaten. En dat God zijn eigen wet niet meer handhaaft. En dat God geen God meer is. En daarom kon het niet anders, gemeente. Maar wat een ontzaglijke gedachte is dat. Als God, de drie-enige God, deze dingen overlegt in zichzelf en samenspraak houdt met zichzelf. Dan moet God de vraag gaan stellen. En wie is het nu die met zijn hart borg zal worden? En dan moet de borg zeggen, zie ik kom. Om uw wil te doen. En als dat nooit gebeurd zou zijn. En als hij het ook niet uitgevoerd zou hebben. Gemeente, er was niemand die zalig zou kunnen worden. Want er was niemand die vergeving van zonde zou kunnen ontvangen. En als we dan over genade spreken. Laten we dan goed beseffen en laten we dan ons leven lang beseffen. Dat genade nooit goedkoop is. En dat het tegen deze prijs, tegen de prijs van het genoegdoen van Christus moest gebeuren. Er moest bloed vloeien. Het recht mocht er toch geen schade van lijden. De duivel zou het toch niet mogen winnen. God zou toch God moeten blijven. Gerecht, rechtvaardig God en heilig God en de wetgever en de wetshandhaver. En toch tegelijkertijd één en al barmhartigheid, één en al ontferming, één en al genade om Christus wil. En daarom zal er van vergeving sprake zijn. En de vraag was toch, en dat is toch de vraag van het naar God dorstende hart geworden, dat is toch de vraag van een mens die heilbegeerte in zijn ziel kreeg. Hoe komt het ooit weer goed? De mens die het besefte wat we zongen, zo gij in het recht wil treden, o Heere, en gadeslaan, wie zal bestaan? Treed daarom niet in het gericht met uw knecht. Maar als hij dan hoort dat er bij God genade is, en als de vraag levendig gaat worden, kan ik er ook deel aan ontvangen. Laten we dan wel beseffen hoe die genade en hoe die vergeving beleefd kan worden en tegen welke prijs dit alles tot stand kwam. En weet u, dat geldt nu, zegt onze catechismus, al mijn zonden. Al mijn zonden. Hoeveel zonden hebben wij intussen? Als je 60 bent, heb je er wat meer dan toen je 30 was. Want het ging elke dag weer opnieuw door, hè? Elke dag de schuld vermeerderen. Hoeveel zonden hebben we? Hoeveel zonden zouden we op een dag doen? Met gedachten, woorden, werken. Misschien als je probeert netjes te leven, niet eens zo heel veel met werken. En misschien ook niet eens zoveel met woorden. Maar dan toch met je gedachten. En soms als je heel onbewust bezig bent, en soms als je slaapt. Hoeveel zonden zouden we in een etmaal verrichten? Heb je ze wel eens geprobeerd te tellen? Ryle heeft in zijn boek over de kern van het christelijk geloof een hoofdstuk over de vergeving en over de zonden. En als u dat eens naleest, dan rekent hij uit, zomaar een rekensommetje, hoeveel zonden een mens in zijn leven doet. Het is om te huiveren. En dan maakt hij een lage schatting, echt waar. Het is om te huiveren. Hoeveel ongerechtigheden er al opgestapeld zijn. Als je de leeftijd van 20 jaar bereikt hebt. Hoe hoog die berg al is. En als je 40 bent en 60 en 80. En de Heere zegt in zijn woord dat hij al de ongerechtigheden van hen die de zijne zijn uitdelgt. En dat er geen één van overblijft. En zelfs die zondige aard waar je als het goed is je leven lang mee strijdt. Die is ook vergeven. Ik ga daar niet op in, misschien dat we daar apart nog eens een keer bij stilstaan. Want dat is wel een apart thema voor de prediking. Die zondige aard waarmee ik mijn leven lang te strijden heb. Maar, ik bedoel maar. Ik zei zo pas, het is een grondig werk. Ook in dat opzicht een grondig werk dat de Heer ze nou allemaal wegneemt. Staat u er wel eens bij stil hoeveel zonden we hebben? Vliegt het u wel eens aan dat je ook nog een zondige natuur hebt? En dat terwijl je misschien zo graag ervan verlost zou zijn en tegen de zonde begeert te strijden, toch iedere keer weer de nederlaag leidt en tot de ontdekking moet komen dat je de zonde niet baas bent en dat je de zonde niet overwinnen kunt. Wat is het dan een grote zegen als de Heere openbaart dat hij ze nou allemaal wegneemt. En dat er geen één voor overblijft. Die openbare zonden, die zonden die opvallen in je leven. Die zonden die op een bepaalde manier in je herinnering gegrift staan. Die misstap die je beging. Of die periode die je in een zondig leven hebt doorgebracht. Waar God je dan gelukkig van heeft verlost. Waar hij je uit bevrijd heeft. Die strik waar je in zat. En waar je niet uit kon komen. En waarvan je wel wist dat als het zo door zou gaan. Dan zou het naar het eeuwig verderf gaan. Maar je kon er maar niet van loskomen. Die boezemzonde die je iedere keer weer in zijn greep bleek te hebben. Maar de Heere heeft die strik gebroken. En je... Maar die zonde niet waar, die zonde. Maar de Heere zegt, het is vergeven, zegt hij tegen al de zijnen. En ook al die zonden van elke dag, die wat gewone zonden, waar we zo lang eigenlijk helemaal overheen kunnen stappen en waar we helemaal niet zo'n aandacht aan schenken, totdat de Heere ons uit zijn woord ook gaat aanwijzen, zoals hij dat bij Paulus deed. Paulus die in Romeinen 7 zegt, ik wist het eigenlijk niet eens, het was nog nooit op me doorgedrongen, dat de begeerlijkheid ook zonde is. Ik had er nog nooit bij stilgestaan dat de wet ook een tiende gebod heeft. Gij zult niet begeren, uw naaste vrouw, uw naaste huis, nog iets dat van uw naaste is. En ik heb al gezegd, Paulus, ik heb in die tijd eigenlijk nooit daarbij nagedacht wat dat inhield. Maar nou ik ontdekt heb dat ook de begeerlijkheid zonde is. Nou kan ik helemaal geen plekje meer aanwijzen. En nou kan ik helemaal geen dag meer aanwijzen. Want er zijn zoveel lusten en zoveel begeerten tegen al de geboden van God in mijn binnenste opgekomen, dat ik geen één plekje in mijn leven meer als zondeloos kan aanmerken. En nou is straks alles weg. Alles bedekt. Zoals de Heere dat tegen Zacchaeus zei, zoals de Heere dat in het leven van Manasse bewees, en dat waren me nogal mensen. Zacchaeus moet van zichzelf ook erkennen dat hij dingen door bedrog ontvreemd heeft. En van Manasse wordt het in de Bijbel ook eerlijk en open verteld dat hij Jeruzalem vervuld heeft van het ene einde tot het andere einde met het bloed van Gods kinderen. Moet je indenken. En de moordenaar aan het kruis die zijn hele leven vergooid heeft in de dienst van de zonde. En die nooit een moment heeft gekend waarop hij eerst tot bezinning kwam. Totdat bijna aan het eind, 5:53, op zijn levensklok de Heer Jezus in zijn leven komt. En dan is dat hele leven verloren. En dan is dat hele leven één getuigenis van zonde en ongerechtigheid. Maar als die het paradijs ingaat, is die schoon. Dan is het helemaal uitgewist. Dan is er geen zonde meer overgebleven. Zover het west verwijderd is van het oosten. Zover heeft hij om onze ziel te troosten. Van ons de schuld en zonde weggedaan. Hoe ver is dat, het westen van het oosten? Dat kun je niet eens zeggen. Want het westen blijft altijd het westen en het oosten blijft altijd het oosten, waar je ook heen reist. Zo ver weg heeft God de zonde van zijn volk gedaan. Zoals hij het Jesaja laat zeggen in die oproep. Al waren uw zonden als scharlaken. Straks is er niks meer van te zien. Ze zullen wit worden als sneeuw. Als God de zonde afwas, dan worden ze niet roze. Maar dan worden ze wit. Echt helemaal wit. En daarom gedenkt God ze ook niet meer. Het is totaal weg. Jeremia 50 vers 20 vertelt ons dat de ongerechtigheid van Juda zal gezocht worden. Maar waar je ook zoekt, ze zal niet meer gevonden worden. Want dat is dan zo, als God ze weggedaan heeft, dan heeft hij ze weggedaan. U zegt maar, ik kan ze niet vergeten. Dat is wat anders. David kon ze ook niet vergeten. Ik weet niet wanneer David Psalm 25 gedicht heeft. Misschien wel nadat hij Psalm 32 gemaakt heeft. Wie zal het zeggen? Psalm 32 is de psalm van: bekend, o Heer, aan u oprecht mijn zonde. Gij naamt die gunstig weg. Maar als hij Psalm 25 maakt, dan zegt de Heer: gedenk niet meer aan de zonde van mijn jeugd. Daar kon hij nooit overheen. Dat er toch zonden lagen. En al weet een mens van vergeving. En al mag een mens geloven in de vergeving van zonden. En al heeft hij voor zichzelf rust gevonden in dat genoegdoen van Christus. In dat offer, in die bloedstorting. En al is ze door de Heilige Geest in zijn ziel toegepast. Dan nog. Het kwaad dat we bedreven hebben. God hoeft er dan niet meer aan te denken. Maar je krijgt het nooit uit je geheugen weg. En waarom niet? Omdat je toch altijd weer die zondige aard bij je houdt, waar je je leven lang mee te strijden hebt. En uit diezelfde zondige aard kwam dat kwaad van je jeugd ook al voort. En het zal ook de kwaad van je oude dag zijn als je die mee mag maken. En je wordt niet beter in dat opzicht. Maar gelukkig dat de Heere de norm aanlegt wat vergeven is, dat is vergeven. Ook al heb ik daar nog iedere keer weer last van. En ook al kan ik het mezelf vaak niet vergeven. En ook al heb ik, als ik dan weer opnieuw op de een of andere manier onachtzaam geweest ben en gestruikeld ben. En ik weet niet wat allemaal in afwijking van de wil van de Heere gedaan heb. En zelfs alleen maar geleefd heb zonder dat ik de Heere ergens bij nodig had. En mijn eigen koers toch weer voor een poosje heb uitgezet. Dan word je weer herinnerd aan wie je zelf bent. Dan heb je altijd weer reden om in verootmoediging voor de Heere te buigen en dagelijks en levenslang te bidden. Niet alleen maar: geef ons heden ons dagelijks brood. Dat is een gebed voor elke dag, dat begrijpt u. maar elke dag ook en vergeef ons onze schulden. En weet u, als God die schuld vergeeft, dan neemt hij ook de straf weg. En als Gods kinderen dan nog wel eens in wegen van beproeving geleid worden, en als ze dan nog wel eens allerlei dingen meemaken, en dat maken ze mee, want de rechtvaardige wedervaart hetzelfde als de goddeloze. En dan zijn ook Gods kinderen vaak in menige verdrukkingen, veel rampen zijn des vrome leed. Dan hoeven ze datgene wat ze meemaken, dan hoeven ze die roede die hen soms treft, ook niet eens meer te interpreteren als straf. Want dat element van de straf is er voor hen uit. God heeft zijn roede, mag ik het zo zeggen, stuk geslagen op de rug van Christus. En voor zijn volk heeft hij zo'n straffende roede niet meer. Hij heeft wel kastijdingen. En kastijdingen die zijn er ook nog een keer om hun heiligheid, hun heiligmaking te bevorderen. En hij zoekt ze op die manier te oefenen. Hij zoekt ze te corrigeren. Hij zoekt ze op te voeden tot een wandel voor zijn aangezicht. Om meer en meer de zonde en de ongerechtigheid in hun leven te bestrijden. Maar het strafelement is eruit. Dat droeg Christus. U zegt dat zijn inderdaad geweldige dingen. En het is een voorrecht. Dat mag u misschien nou ook wel zeggen. Dat we van deze dingen in Gods huis mogen horen en dat ze bij de kern van de boodschap mogen horen. En dat we er iedere keer weer op gewezen worden dat de Heere dit beschikbaar gesteld heeft voor ellendigen en voor verlorenen. Maar zou u mij nou ook eens willen vertellen hoe ik daar nou deel aan krijg? Ja, dat wil ik u vertellen. Alleen, ik doe dat liever bij een afzonderlijke gelegenheid. We leven er wel eens in volgende week zondag. Dan hoop ik met u door te nemen de vraag, hoe krijg je daar nou deel aan? En dan komt de bekering ter sprake en dan komt het geloof ter sprake. Ten slotte is de geloofsartikel niet waar ik geloof, de vergeving van zonde. Zullen we dat dan maar, als God het ons geven wil, tot volgende week laten liggen? Het antwoord op de vraag, hoe krijg ik daar nou persoonlijk bezit van? Laten we beëindigen met deze constatering. Met die zaligspreking die je in de 32e psalm, ik verwees daar zojuist al naar, leest. Als David daar begint met wel gelukzalig is de mens wiens zonde vergeven is. Dan ben u dat toch wel met me eens, nietwaar? Als je van die last bevrijd bent, als je van dat oordeel verlost bent, als je van die straf vergeven, van die schuld vergeving hebt. En als je van die straf ook ontheven bent, wat een gelukzaligheid ligt daarin. Ben je een verloren mens, dan ben je de duivel toegevallen. Dan heb je gedaan wat God kwaad is in Gods ogen. Gods gramschap verdient. En dan zegt de Heer, ik zal niet meer op je toornen en ik zal niet meer op je schelden. Al mijn zonden, al uw zonden zijn verborgen voor mijn ogen. Ze zijn weggedaan in de diepten van de zee. En wie daar een ogenblik bij stilstaat en wie dat door het werk van Gods Heilige Geest op zich mag laten inwerken, die zegt met Micha, wie is een God als gij, die de ongerechtigheid van uw volk voorbij gaat. O God, waar kun je zoiets horen? Welke God van de goden van deze wereld kan zoiets tot stand brengen? Wie is een God als gij? Of betrek het dan maar op de Heer Jezus. De borg van Gethsemane en de borg van Golgotha. En zeg het dan maar eens uit de volheid van uw ziel die een en al bewondering is voor die genade Gods in Christus. Wie is een zaligmaker als gij, o Heere Jezus? En is er ooit zoveel zondaarsliefde geopenbaard? Als juist toen uw zweet veranderd werd in grote druppels bloed. En als juist toen duisternis over de aarde getrokken werd en u neerdaalde ter helle met de last van zonde en schuld van uw volk op u. Om op die weg en in die weg dat recht van God te bevredigen. Is er ooit van zoveel liefde sprake? Christus die de zijne lief gehad heeft, hij heeft ze echt lief gehad tot het einde toe. Wel gelukzalig die mens die daarin delen mag. Zou je er nou niet jaloers op worden? Maar als je er nou geen deel aan hebt. En die zijn er. En dan kom ik bij het begin terug. En als dat nou eens zo blijft. Wat moet er dan van je terechtkomen? Als je nou straks voor die rechterstoel komt. En daar kom je. Echt waar. Daar komt ieder mens. We worden allemaal straks geroepen om geopenbaard te worden. En je moet daar dan helemaal alleen komen. Je vader gaat niet mee, die nog een goed woord voor je zou kunnen doen. Je man, je vrouw gaat niet mee om een goed woord voor je te doen en verontschuldigingen aan te dragen. Er is geen advocaat die bij je komt te staan en die bepaalde zaken gaat bepleiten. Niemand, je staat daar helemaal alleen. En dan gaat de rechter de boeken openen. En dan leest hij in je oren al die overtredingen. Je kunt het niet meer verdragen als de Heer je in je zonde dan ordentelijk voor ogen gaat stellen. En al die zonden staan nog open. En er staat nergens voldaan achter. En de schuld is hemelhoog. En vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek van de wet om dat te doen. En zonder dat je één woord tot je verdediging kunt zeggen. Je hebt geen woord meer, want alle mond zal gestopt worden. Hoor je nog één ding uit de mond van de rechter. Ga weg van mij. Gij vervloekte. En als je dan in de kerk gezeten hebt op deze zondagavond. En je hebt de dag van je bezoeking nog niet bekend. En je hebt die zaligmaker nog niet nodig gekregen. En die God en die Christus die zichzelf gegeven heeft tot in de allerdiepste versmaadheid en angst der hel nog niet aangeroepen hebt. En toch maar doorgegaan bent, dan zal dat je oordeel nog verzwaren. Dan kan de Heer je er ook nog aan herinneren dat je vanavond gehoord hebt. Dat die zaligmaker je voor ogen gesteld werd en dat de nodiging daarbij kwam. Wend u toch tot hem en wordt behouden. Hij stuurt geen zondaren terug. Hij weigert geen mensen die met schuldbesef tot hem vluchten en bidden. Heere, wees gij mijn borg. Maar als je het niet gewild hebt, ach, ja, ik weet niet wat ik nog meer zeggen moet, maar kan ik u dan niet bewegen? Tot het geloof. Kan ik u dan niet bewegen om de wegen der zonde te verlaten en de Heere aan te lopen als een waterstroom en hem geen rust te geven totdat hij uw geroep gehoord heeft en totdat hij uw ziel gered heeft? En zonder dat ik nou ingegaan ben op die vragen hoe je er daar deel aan krijgt, maar dan roep ik dat volk dat de Heere vreest maar op. En of ze er nou veel strijd mee hebben en veel onzekerheid bij hebben en toch wel eens hoop hebben en misschien ook wel eens bestreden zijn in die hoop. Maar dan zeg ik toch maar, wel gelukzalig is de mens die de Heere de ongerechtigheid niet meer toerekent, nietwaar? Zie je het liggen? Mag je het weten? Roemt, roemt in God, naar waarde nooit te danken. Als je een kwitantie krijgt die met het bloed van Christus is ondertekend. En als de Vader zegt, ik zie geen zonde meer in mijn Jacob. En geen ongerechtigheid meer in mijn Israël. Laat dat dan ook een prikkel tot heiligmaking zijn. Amen. We zingen Psalm 103, het zesde vers.
Thank you.
Genadige God, wij mogen uw naam met dankzegging erkennen. Voor het feit dat u ons een evangelie in handen hebt gelegd en dat dat evangelie ook verkondigd mag worden. Het is uw eigen woord, Heere. Het is uw eigen openbaring. Gij hebt van uzelf gezegd dat er bij u vergeving is. En daardoor weten we het. Daardoor mogen we het ook verkondigen. Daardoor mogen we het ook horen. O God, wij bidden van u, geef dat het nu ook greep mag hebben op ons hart en indrukken mag maken in onze ziel. Niet zomaar voor een tijdje, want indrukken kunnen ook weer zo makkelijk vervagen, maar laat het meer zijn dan een indruk. Laat het een blijvende indruk, laat het een stempel zijn, Heere, dat er niet meer uitgaat. En laat het ons daarom te doen mogen zijn en steeds meer en steeds weer zijn. Dit te mogen weten, dit. Dat gij om het genoegdoen van Christus al onze zonden, ook onze zondige aard, nimmer meer wil gedenken, opdat wij nimmer meer in het gericht Gods zouden komen. Heren, wij vragen van u, wilt gij het woord dat we hoorden, zelf ook met uw zegen, met de werking van uw Heilige Geest achtervolgen. En bewaar er ons voor dat er weer van alles overheen komt te liggen. En dat er allerlei vogels op afkomen die het zaad wegpikken, zodat we nog straks weer met lege handen staan. En de indrukken van vandaag verdwenen zijn. Bewaar er ons voor, Heren, dat de verleidingen, dat de verzoekingen, dat de bezigheden, dat al die dingen van het dagelijkse leven over dat gestrooide evangelie zouden heen groeien om het te verstikken. Bewaar er ons ook daarvoor. En geef dat het vruchten mag voortbrengen van geloof en bekering. Heren, wij danken u voor uw woord van deze dag. Voor het woord van vanavond, voor het woord van vanmorgen, maar ook voor het woord van vanmiddag. Heren, achtervolg het met uw zegen en stel het tot een zegen. En wilt gij het in de harten en in de levens van hen die het gehoord hebben, gebruiken tot roem van uw genade. Om Jezus wil. Amen. Wij zingen uit Psalm 32, het zesde vers. 32 vers 6. Rechtvaardig volk, verheft uw blijde klanken. dan heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.